ik heb het idee dat bijvoorbeeld in onze school inclusiviteit meer wordt gezien als het tolereren van andere mensen vanuit je christelijke bubbel. Terwijl ik zelf inclusiviteit meer zie als iedereen die verschillend is respecteren in plaats van tolereren, ongeacht wat je daar zelf van vindt.
Wat is het verschil voor jou?
Tolereren is meer van, nou, jij bent anders en ik ben het daar niet mee eens, maar ik laat je wel leven. En ik vind respecteren meer, ik zie jou ook gewoon als gelijke. En wat ik vind, definieert niet per se of jouw mening goed of fout is. Want iedereen is gewoon zoals die is en dat is gewoon van nature al oké.
Hoe kunnen scholen bijdragen aan de fysieke en psychische gezondheid van hun leerlingen of studenten? Welkom bij Gezonder School, de podcast. Een serie van Gezonder School. Dit is een landelijk programma dat scholen stimuleert om te werken aan een gezonde leefstijl. Mijn naam is Maarten Dallinga, journalist en podcastmaker. En in deze podcast, voor professionals in en rond het onderwijs, bezoek ik scholen en spreek met experts. Aflevering 4, inclusiviteit.
Wat versta jij onder inclusiviteit?
Voor mij is inclusiviteit niet zozeer dat sommige leerlingen erbij mogen horen in een al vaststaand systeem. Dus dat we leerlingen inpassen en dat we dat inclusiviteit noemen. Dus op het moment dat je zegt, nou, ik heb hier 20 leerlingen en die gedragen zich volgens de norm, kleden zich volgens de norm, denken volgens de norm, en ik heb een aantal andere leerlingen die dat niet doen, dan is er al heel snel een tendens tot wat ze noemen othering.
Assimileren eigenlijk.
En het meer ongemakkelijke gezicht van dat diversiteitsdenken is assimilatiedenken.
Dus heel concreet, krijg je bijvoorbeeld 2 nieuwe Nederlanders in je klas, negeer je vervolgens hun normen, waarden en gewoonten en laat je de nieuwkomers zo snel mogelijk onderdeel worden van de al geldende klascultuur, dat is geen inclusiviteit. Aldus Ilias Ahadoui. Dan kun je niet zeggen, ze horen er al helemaal bij.
Ik ben als onderwijssocioloog verbonden aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en de Vrije Universiteit in Amsterdam. Ik mag ook een van de raadsleden zijn in de onderwijsraad.
Die raad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan regering en parlement. Bijvoorbeeld over inclusiviteit.
Voor mij is het heel belangrijk om te zien dat als we het hebben over kansengelijkheid, dat dat niet alleen iets is wat we beleidsmatig of journalistiek of wetenschappelijk adresseren, maar aan het eind van de dag het effect gerealiseerd moet worden op kinderen in klaslokalen.
Tijdens het maken van deze aflevering kreeg ik soms de vraag, wat heeft inclusiviteit nou eigenlijk te maken met gezondheid? Want daar gaat deze serie toch over? Ik denk dat het stellen van die vraag de relevantie van deze aflevering enkel onderstreept. Want kennelijk is voor sommigen die link niet vanzelfsprekend. Geldt dat misschien ook voor jou? Dan zou ik zeggen, luister zeker door.
Goedemorgen allemaal.
Ik ben in Utrecht, waar bovenbouwleerlingen van de gereformeerde middelbare school Grijdanus in Zwolle een 2-daags programma rond inclusiviteit volgen.
En ik had begrepen dat iedereen die hier zit vandaag uit eigen initiatief hier zit. Uit eigen interesse. Waarom zit jij hier vandaag?
Nou, eerst wilde ik heel graag bij de politie. En daar het is toch gewoon heel goed als je zeg maar veel begrip hebt voor andere culturen en zo. Nou, nu wil ik eigenlijk misschien toch wel liever bij de ambulance. Maar ja, nog steeds is het altijd heel goed om meer begrip te kunnen hebben voor de medemens.
Ik zit hier omdat ik gewoon wat meer perspectief wil krijgen. Want ik ben wel een beetje bang dat ik gewoon een beetje begin vast te roesten in mijn eigen cirkel. En daardoor niet nieuwe mensen ga kennen.
Ja, ik heb er eigenlijk wel voor gekozen omdat we op een christelijke school zitten. Christelijke bubbel, heel weinig andere culturen leer je eigenlijk kennen dan.
Ik ken eigenlijk bijna alleen maar mensen van Nederlandse afkomst en zo. En gewoon inderdaad ook in een bubbel.
Trainster Luca start met een algemene workshop over cultuur. Wat is dat eigenlijk? Ze laat op een scherm 4 afbeeldingen zien.
Ieder symboliseert in een manier cultuur. Nou ja, laat even door je hoofd gaan van wat zou een ui daar nou mee te maken kunnen hebben. Een goudvis in een kom. En als je denkt, ik heb daar wel een idee over, hoor ik het graag. En dan gaan we er nog even over in gesprek met elkaar.
Ik weet alleen die ui en die ijsberg heb ik wel een idee over. Want die ui denk ik voor gelaagdheid. Dat er gewoon verschillende soorten lagen zijn in de wereld. En bij die ijsberg dacht ik van nou, je ziet het topje van de ijsberg zie je. Dus dat is misschien ook wel met verschillende culturen. Over een bepaalde cultuur is een vooroordeel wat we heel vaak zien. Maar er zit ook nog heel veel onder. En dat is dan het stukje ijsberg wat onder het water zit.
We gaan het hebben over cultuur en stereotypen. Heeft iemand al wel eens van dat woord gehoord, stereotypen?
Dat meiden altijd met in de keuken zitten, een soort van. En de jongens hebben dan speelgoed van dat ze aan klussen zijn. Weet je, dat is een stereotype wat je hebt van jongens en meiden.
Ja, dat is een heel goed voorbeeld, inderdaad. En zou iemand nog een soort van definitie kunnen delen?
Het is een soort standaardbeeld dat mensen hebben. Het is eigenlijk een beetje vergelijkbaar met vooroordeel. Je gewoon een standaardbeeld hebt van een bepaalde groep mensen.
Met 4 HAVO-5 leerlingen van 16 en 17 zoek ik tijdens een pauze even een rustig plekje op. En ik vraag ze als eerst, in hoeverre is er op hun school aandacht voor inclusiviteit?
Ja, ik denk dat er wel aandacht aan wordt besteed, maar dan best wel globaal. Dus...
Nou, vandaag is het anders en morgen. Jullie volgen allerlei trainingen, workshops rondom inclusiviteit. Hoe vinden jullie dat?
Het is wel interessant om dan daar wat meer in de diepte op in te gaan.
En als we het hebben over inclusiviteit, over erbij horen, als we dat eronder verstaan, in hoeverre geldt dat voor jullie, dat jullie het gevoel hebben dat jullie erbij horen?
Het is wel verschillend, want ik heb wel het gevoel alsof ik soms er net niet bij hoor en soms juist weer wel.
Dus
ik heb dan bijvoorbeeld dat ik uit Deventer kom. Dus dat ik dan, en sommige mensen die dan allemaal samen vanuit Zwolle of vanuit een andere stad samen komen, dan heb ik wel het gevoel alsof ik er iets minder goed mee kan levelen, zeg maar. Of dat ik bijvoorbeeld niet van het platteland kom, dat vooral. Dan ben ik heel erg stads en is dat gewoon heel erg anders. Ja.
Origineel zeg maar kom ik van een ander niveau bijvoorbeeld. Dus dan heb je wel heel erg dat iedereen al sinds de eerste bij elkaar op HAVO zit. En dan ben je er zelf na een paar jaar erbij gekomen. En dan voelt het soms wel alsof je er nog niet helemaal bij hoort, zeg maar.
Ja, ik heb dat ook een beetje met je geloof en zo speelt dat ook wel mee. Want we zitten natuurlijk wel op een christelijke school, maar verder... wordt een heel globaal een beetje iets aangedaan, maar niet echt heel erg diep op ingegaan. En ook wel merk je bijvoorbeeld in de vriendengroep dat de mensen er alsnog soms heel negatief over zijn. En dan voel je soms wel een beetje alleen daarin.
Want jij zelf?
Ik ben wel christelijk, ja. En dan heb ik nu wel gewoon een groepje waarmee ik dan af en toe gewoon ga worshipen en zingen en zo. En dat is wel leuk. Maar ook in de samenleving, als ik daar naar kijk, dan worden jongeren wel wat minder snel gehoord, voor mijn idee.
Ja, ik merk zelf wel vaak, al vanaf jonge leeftijd, dat mensen door mijn uiterlijk het idee hebben dat ze daar sneller een soort ingang zien om contact te maken. En ook soms gewoon mij aan te raken, bijvoorbeeld mijn haar te gaan voelen, wat dan ook. Of vragen te stellen over mijn afkomst.
Wat voor haar heb je? Dat is misschien een stomme vraag in de podcast.
Ja, ik heb donker gekruld haar en een beetje kroesachtig. En dan... beginnen mensen vaak vragen te stellen over waar ik dan vandaan kom. Terwijl ik weet dat zelf niet, omdat ik niet weet wie mijn vader is. En dan komt daar dan vaak een heel gesprek over op gang. En dat mensen dan vervolgens mijn afkomst proberen te gaan raden. Terwijl het zijn allemaal dingen waar ik zelf niet om heb gevraagd. Maar alleen maar vanuit uiterlijk dat mensen daar dan op afgaan of zo.
Ja, wat vind je ervan?
Ik vind het zelf nu na zoveel jaar vooral gewoon heel irritant geworden. En ik voel me er ook wel vaak ongemakkelijk bij.
Ja. In hoeverre heeft het voor jou effect op je gezondheid, als je het gevoel hebt dat je er niet helemaal bij hoort of dat iemand je niet ziet als gelijke?
Het kan wel vaak een naar gevoel geven, ook om steeds weer geconfronteerd te worden met bepaalde onderdelen van mijn verleden waar ik zelf niet graag gewoon in mijn dagelijks leven steeds weer aan terug wil denken. Maar ik merk ook wel dat het ook wel invloed heeft op mijn sociale angst. Dat ik dan me nog extra bekeken voel. Een beetje onrustig en geïrriteerd.
En jij, als jij het gevoel hebt dat je er niet helemaal bij hoort als christen, als overtuigd christen, doet dat ook iets met je gezondheid, met je lichamelijke mentale gezondheid?
Ik heb dat vroeger wel erg gehad, maar ja. Nu ben ik iets meer op mijn plek. Maar ik merkte wel gewoon dat je heel erg gewoon een beetje angstig en onrustig inderdaad wordt. Ja. Van, oh nee, dan moet ik daar weer naartoe en daar zullen ze vast wel weer iets van vinden en een vooroordeel hebben.
Wat gebeurde er dan met je lijf?
Ik heb wel eens paniekaanvallen erdoor gehad. Mm. En dat zijn wel vervelende ervaringen.
En tot slot, als we het hebben over inclusiviteit, wat verwachten jullie van een school? Verwachten jullie iets van een school als we het hebben over inclusiviteit?
Ik vind dat scholen meer in moeten gaan op respect en minder op tolerantie.
Ik denk ook dat er wel een grote rol ligt bij de ouders, maar dat kan niet altijd iets aan gedaan worden. Dus ik denk zeker dat school daar een rol in heeft.
Ja, ik vind ook dat het misschien in mentorles of zo, dat er aandacht besteed kan worden aan dat we als leerlingen gewoon elkaar moeten respecteren. En dat we bijvoorbeeld ook leren over, nou dan bijvoorbeeld andere culturen of inclusiviteit op school en zo.
Ja, ik denk ook dat het heel goed is als je als school mensen motiveert echt om hunzelf te ontwikkelen en hun waardes en normen en te achterhalen wie ze zijn en een beetje daarin te helpen. Ondanks dat het ook wel een persoonlijk proces is wat je zelf doet.
En geven docenten altijd het goede voorbeeld?
Ja, nou op zich wel. Maar het is niet zo dat we zeg maar dat
Ik zie je nee geschud.
Nee, zoals heel. Omdat ik denk dat. Nee, we noemen geen namen. Nee, maar ik denk wel. Op school merk je wel eens bij docenten van. Als je dan een andere mening hebt dan de docent. Dat je dan heel erg van. Oh, nou, dat is niet goed. Alleen mijn eigen mening is de waarheid. En dan laten ze je niet echt uitspreken of je mening onderbouwen.
Ja. Er worden hier volgens mij wat namen gefluisterd. Maar knoop het in je oren dus als je luistert als leerkracht.
Ja.
Ik wil ook graag meer weten over Globi. Die organisatie voor wereldburgerschap heeft het tweedaags programma voor de Zwolse leerlingen in elkaar gezet. Ik praat met directeur Rosanne Severs.
Ik merk vooral bij, ook bij docenten, maar ook bij jongeren, dat er wel best wel veel angst is om bepaalde termen te gebruiken. En wat mag je nou wel noemen? Ja, er is geen boekje voor wat nou wel mag of wat nou niet mag. Maar het gesprek moet wel door blijven gaan, zonder dat er één kleine groep is die vindt dat de ander niks mag zeggen.
Ja.
En dan zou het doel voorbij schieten. Want het gaat er juist om dat iedereen zichzelf mag zijn. Maar daar ook over mag praten en daar vragen over mag stellen. Dat niet maar één iemand is die aan de ander vragen mag stellen. Maar dat iedereen het recht heeft. Maar dan wel vragen zonder oordeel.
Maar over vrijheid wordt vaak gezegd, daar hoort verantwoordelijkheid bij.
Ja.
Kan je dan hierover ook niet zeggen, ja, 100% jezelf zijn, dat gaat niet in contact met de ander. Want dan kan de ander niet helemaal zichzelf zijn. Oftewel, je moet elkaar altijd tegemoet komen. Ja. Dus je zegt, iedereen moet zichzelf kunnen zijn. Maar klopt dat eigenlijk wel?
Nee, ik denk dat jij een heel goed punt maakt hier. Want je moet jezelf kunnen zijn. Maar ook daarmee, ik denk dat als je weet wie je zelf bent, kun je vanuit vertrouwen dus ruimte geven aan wie de ander is. Je moet wel elkaar kunnen vinden. Want wat voor nut heeft het om helemaal jezelf te zijn als je dan het contact met de ander verliest?
Ja.
Dat is niet wat het doel van ook een samenleving zou moeten zijn.
En dan gaat het erom, hoe kom je dan bij elkaar?
Ja.
Hoe creëer je een situatie die voor beide partijen prettig is? Ja. Comfortabel is, ja. Veilig is, sociaal veilig is. Eén laatste tip dan nog op dat punt voor leerkrachten bijvoorbeeld die luisteren.
Ja, wees nieuwsgierig naar de ander, zou ik zeggen. Het begint echt, alle modellen over interculturele ontwikkeling laten zien, het begint met houding en die wordt gestimuleerd door nieuwsgierigheid. Dus zorg dat kinderen nieuwsgierig zijn naar zichzelf, maar ook naar de ander.
Ja, maar ook expliciet naar zichzelf. Want als je weet wie je zelf bent, dan is het ook makkelijker om oordeelloos te zijn over anderen. Vat ik het dan goed samen?
Ja, dat vat je perfect samen. Want heel vaak is juist het niet durven communiceren met de ander komt voort uit een angst of een onzekerheid over jezelf. En als je dus die kinderen kunt leren dat ze zichzelf mogen zijn, maar dat ze wel dus weten wie ze zijn, dan kan je zonder oordeel of zonder angst dat iemand jou teniet doet, in contact komen met de ander.
Weer naar Ilias, ook grondlegger van de transformatieve school.
En dat is een professionaliseringsprogramma vooral voor scholen in een stedelijke omgeving. En inmiddels werken ongeveer 75 scholen in 10 steden met dat programma. Het programma bestaat uit collectieve sessies, maar ook uit lesbezoeken, dus individueel. En waar we eigenlijk in de kern mee bezig zijn, is kansengelijkheid. En dat betekent, switchen gaat eigenlijk over het sociale stuk. Hè? Dus voelt iedereen zich thuis en veilig in de mini-samenleving van het klaslokaal. En het klimmenstuk gaat vooral over het leren. Hè? Wordt er ook een beetje geleerd? En door wie wordt er geleerd, zijn niet te grote verschillen tussen leerlingen in dat verband.
Hoe inclusief zijn Nederlandse scholen volgens Ilias? De grootste ontwikkeling ziet hij in steden in de Randstad. Daar bepaalt etniciteit volgens hem steeds minder hoe je als leerling, student of leerkracht wordt gezien.
En je ziet in die grote steden dat men nu eigenlijk volop de focus legt op, oké, jongens, we hebben een stad met 206 geregistreerde herkomstlanden, so what? Het gaat over de enorme demografisch-sociologische druk. En dat deze scholen te maken hebben gehad met nu 10 jaar lang de afwezigheid van een culturele meerderheidsgroep in hun midden.
Hoe groot is het contrast dan met scholen buiten de Randstad?
Ja, dat is volgens mij echt de beste vraag die we moeten stellen. Want wij zien inderdaad nu, van het programma is geboren in de grote stad. En we zien de afgelopen 2 jaar heel veel middelgrote steden binnenkomen. Dus de Gouda, Leiden, Alkmaars, van Zwolle, van deze wereld. En een van mijn... ik zeg steeds mij, maar het gaat om het hele team. Want mijn rol is in die zin, zeg maar, bescheiden. Is steeds om die nieuwe contexten te herinneren aan de ontwikkeling die de grote steden hebben doorgemaakt. En eigenlijk heb je dus de mogelijkheid in een Gouda of in een Haarlem, in een Alkmaar, in een Zwolle, in een Leiden, om een keuze te maken.
En daarmee bedoelt Ilias, doe net als sommige scholen in de grote steden. Zeg over etniciteit, so what?
Maar ook in een omgeving die louter en alleen volledig autochtoon Nederlands is. Een mini-samenleving in Wormerveer of zo. Zijn die ouders dan niet verschillend? Is daar geen genderdiversiteit? Is daar geen diversiteit op het vlak van leerstrategieën, leerbehoeften? Dus we hebben niet culturele of raciale diversiteit nodig om het te hebben over inclusie en exclusie.
Oftewel, etnische diversiteit valt misschien sneller op, maar mensen verschillen op zoveel meer vlakken. En daarin zijn we dan weer gelijk. Ilias heeft het over superdiversiteitsdenken.
En het kenmerk van superdiversiteit, wat fundamenteel anders is dan diversiteitsdenken. Bij superdiversiteitsdenken gaat het erom dat in den beginne je uitgaat van verschillen. Want het gaat om niet alleen culturele diversiteit, het gaat over electorale diversiteit, het gaat over sociaal-economische diversiteit, het gaat over leefstijldiversiteit. Dus het is eigenlijk heel gek wanneer je op een school komt en sommige docenten geven aan, wij hebben hier niet te maken met diversiteit. Wat zij daarmee bedoelen is dat ze niet zoveel te maken hebben met culturele diversiteit. Maar dat is iets anders dan dat er geen diversiteit is. Want als je 25 leerlingen hebt met dezelfde etnisch-culturele achtergrond, zijn die ontzettend verschillend van elkaar.
En hoe je dan werkelijke inclusiviteit kunt bereiken? Ilias zegt, door met elkaar op gelijk niveau in gesprek te gaan over de vraag, wie willen we zijn met elkaar? Daarover straks meer. Nu eerst weer naar Utrecht, waar de leerlingen van Grijdanus aan de slag gaan met een opdracht.
Luister even allemaal mee, dan ga ik uitleggen wat het concept is. Zien jullie de ijsberg weer? Yes? Die kennen we dus al. Het principe hebben we net al een beetje met elkaar besproken. Cultuur is gelaagd. Dat wat boven te zien is, kun je waarschijnlijk makkelijk bijkomen. Dat wat onder water nog verborgen zit, daar moet je iets meer je best voor doen. Of daar heb je iets langer de tijd voor nodig. Of daar is iets meer voor nodig. Jullie gaan jullie eigen culturele ijsberg maken in jullie groepjes. Dus je mag zelf bedenken rondom welke cultuur je dat wil doen. Eerst zetten jullie een streep eigenlijk op jullie blad. Dat is zeg maar de grens van water en lucht. Jullie kunnen een beetje de ijsberg globaal tekenen. En vervolgens ga je nadenken, wat is cultuur op de oppervlakte? Wat hoort daar thuis binnen de cultuur die je hebt gekozen? En vervolgens, wat is dieptecultuur?
Ja, ik weet niet. Ik heb niet echt diepe kennis van een andere cultuur, laten we eerlijk zijn.
Daarvoor zijn we hier.
Ja, precies. De eerste les.
Maar gewoon Nederland doen?
Ja. Is goed.
Stamppot?
Ja, dat is het.
De bubbel van christenen in Nederland. Ik vind het echt.
Er zijn natuurlijk heel veel verschillende soorten christenen.
Ja.
Zijn ze in Amerika ook niet allemaal heel homofobisch? Of is dat echt een heel erg stereotyp?
Zometeen presenteren de groepjes hun werk. Eerst naar docent Bram Verhoef, een van de begeleiders vanuit de school.
Het gaat er eigenlijk om dus dat mensen anderen leren te ontmoeten. Mm-hmm. En we zien tendensen dat het juist niet zo is. Hè? Je ziet veel polarisatie, er worden veel harde woorden gezegd, verharding. Er moet een beweging komen, en ik denk dat onderwijs een van die belangrijke factoren zijn. Er moet een beweging komen om bij elkaar te komen. Krachten moeten ontwikkeld worden. Dat er op een gegeven moment toch een samenleven mogelijk is. Ik denk dat we vanuit onze christelijke identiteit ook de plicht hebben sowieso. Want we praten altijd wel over rechten van mensen. Maar dat betekent ook plichten. Wij moeten wat bijdragen. Wij moeten zorgen voor deze schepping. We moeten zorgen voor deze samenleving.
De leerlingen hier zijn nu al een paar uurtjes bezig met het programma van Globi. Wat zie je gebeuren? Wat valt jou op?
Ja, ja, vind je wel zo mooi. Valt me elke keer weer op dat leerlingen enorm veel potential hebben. Hè? Dat ze, als je ze wat ruimte geeft en je zegt van nou, wat denk je van? Hoe zullen we dit doen? Zullen we dat doen? Dan ben je altijd verrast. Je bent altijd verrast van wat ze kunnen en wat erin zit. Nou, je hoort verschillende meningen, denk je, oh, dat is niet napraten, dat is iets waar je zelf over na hebt gedacht.
Nu naar Barendrecht, naar de familie Huisman, die je in meerdere afleveringen hoort. Met de Huismannetjes praat ik over de thema's uit deze podcast.
Inclusiviteit. Gaat het daar wel eens over op school?
Ja, er is daar vaak over gepraat.
Dit is Owen, 14 jaar.
Ook toen Black Lives Matter een groot ding was, werd er ook veel over gepraat.
Wat voor manier?
Van dat respecteert iedereen het. Waarom respecteer je het wel? Waarom respecteer je het niet? Waarom zou je mensen overpesten? Waarom zou je die mensen dan kwaad willen doen?
Wat was de boodschap dan? Van school?
Van dat je eigenlijk iedereen gewoon met gelijke rechten moet gaan respecteren.
Mm-hmm. En hoe werd daarop gereageerd?
We kwamen eigenlijk allemaal uiteindelijk, als iedereen gewoon van zo, eigenlijk ook een beetje vanaf het begin dat van, maakt niet eigenlijk niet uit welke huidskleur je bent. Het ligt eigenlijk gewoon ook een beetje aan je gedrag die je doet en of je al...
Ja, tijdens de...
Kai van 16.
Prijdweek, dat is, of de dag, de prijdag. Volgens mij was zoiets dat ze zo'n boottocht gingen doen. Daar was dan een nieuwsstuk over, dan ging je dat lezen met de klas en je mening over geven.
Je hebt dus gesproken over LHBTI.
Ja.
Hoe waren de reacties? En hoe was het voor jou om daarmee bezig te zijn?
Mijn mening is vooral van, je moet gewoon jezelf zijn. En dat is het. En dat was eigenlijk bij de rest van de klas ook wel zo.
En ook thuis is inclusiviteit soms een onderwerp, vertelt vader Xander bij de afwas. Zo spraken ze bij het avondeten over het nieuws dat een jongere van 14 was mishandeld, die niet wilde zeggen een jongen of meisje te zijn.
Van dat meisje dat niet wilde zeggen of ze een meisje of een jongetje is. Ja, weet je, dan proberen we daar wel te bespreken van. Wat vind je daarvan? En maakt het je uit of iemand dat niet wil zeggen of anders wil zijn dan wat dan ook? Ja, en de ene keer gaat dat lollig. Hè? Dan heb je er een lolletje over om het luchtig te houden. En de andere keer is het wel heel een serieus onderwerp. Zeker als het op dat moment is. En dan... Dus dan probeer je dat wel te bespreken en te doen, zeg maar. Ja. Zo proberen we in ieder geval mee om te gaan.
Hoe zie jij het contact voor je tussen leerkrachten en ouders, waar het gaat om inclusiviteitsdenken?
Kijk, op het moment dat wij binnen het schoolsysteem ouders informeren en niet met hen communiceren, dan is het heel moeilijk om inclusiviteitsdenken de ruimte te geven.
Ja, hoe ga je als school om met ouders? Daarover praat ik ook met samenwerkingsexpert Mariette Lussen van de Hogeschool Rotterdam, die je vaker in mijn serie hoort. Zij zegt, net als Ilias, verdiep je als leerkracht of docent ook in wat ouders vinden.
Op het moment dat helder wordt dat het niet meer werk vraagt, als je anders met ouders omgaat, is het niet meer werk, maar ander werk. En als leraren ook in de gaten krijgen, en de meesten hebben dat gelukkig ook, dat het heel veel bijdraagt aan hoe een kind kan functioneren en hoe een kind kan leren, dan zie je dat soort dingen wel kantelen. Dus er zijn wel degelijk ook heel veel leraren die daar heel erg van doordrongen zijn.
Kan je zeggen, het verlaagt ook in algemeenheid de werkdruk van de leerkracht?
Ja, het verlaagt vooral de werkdruk van de leerkracht als zij een goede relatie hebben met ouders. Ik ben bij scholen, die VMBO's, die kozen welke stap zij wilden zetten. En veel van die scholen kozen voor het invoeren van kennismakingsgesprekken of startgesprekken. En dan vroeg ik ze vooraf in mijn onderzoek van, hoe kijk je daarnaar? Zeggen ze het is in één woord. Nou, poeh, ook wel ingewikkeld, eng en hoop werk en nou, dat soort dingen. Dus na afloop, na zo'n ronde, ging ik vragen van, en hoe was het? Nou, het was inderdaad eng, het was inderdaad ingewikkeld en het kost een hoop tijd. Maar ik heb er in de rest van de tijd zoveel voordeel van gehad. Ik ben dat kind veel beter gaan begrijpen. Ik ben die ouders beter gaan begrijpen. Dan is die relatie gelegd en hoef je dus ook minder bang te zijn van ouders. Ga je veel meer samenwerken. Dus ja, het kost tijd. Maar wat je ervoor terugkrijgt, is een stress die wegvalt over hoe ga ik dat nou eens doen met die ouders. een angst voor ouders die stampvoetend je klas binnenkomen. Dus op het moment dat dat soort dingen niet, of in ieder geval veel minder, gaan gebeuren, dan heb je ook je winst.
Dus verhoogde ouderbetrokkenheid komt niet alleen de leerling ten goede, maar ook de leerkracht en ook de ouders.
Ja, daar zijn ook bergen onderzoek naar gedaan.
Terug in Utrecht, waar de leerlingen van het tweedaagse inclusiviteitsprogramma hun posters presenteren.
Oké. We gaan even ieder groepje langs. Ik ben heel erg benieuwd welke culturele ijsbergen er allemaal gemaakt zijn.
Nou, we hebben Gen Z in Nederland gekozen, omdat we daar zelf ook gewoon heel veel over weten, omdat we het zelf zijn eigenlijk. Wij kwamen eerst al op, omdat heel veel mensen over ons denken dat wij allemaal alleen maar aan onszelf denken, echt relschoppers en zo. Maar hoe we dat zelfs niet een beetje gewoon eerder dat we gewoon gehoord willen worden, omdat wij toch wel de generatie van de toekomst zijn en gewoon moeten nadenken over onze toekomst.
Ja, en andere mensen zien ook vaak als generatie Z van die zijn alleen maar aan het appen en aan het snappen en zo en op Instagram aan het scrollen. Dat is gewoon een beeld dat iedereen van ons heeft.
De eerste stap is denk ik de fundamentele vraag te stellen van wie is de schoolcultuur? En als je het antwoord geeft, de schoolcultuur is van de professionals en de historische omlijsting die zij gewend zijn, dan tekenen we daar ergens voor een mogelijke exclusie van leerlingen en hun realiteit en hun nieuwe leefwereld.
Dit is opnieuw onderwijssocioloog Ilias over wat je als onderwijsprofessional concreet kunt doen.
Wie wil jij zijn als leider van die mini-samenleving? Want dat is denk ik een belangrijke vraag die professionals gegund moet worden zichzelf te stellen in relatie tot hun collega's. Wie willen jullie eigenlijk zijn? Wat zijn eigenlijk de hogere doelen van die schoolcultuur? En dat gaat dus ook over identiteit. En daar kun je omheen proberen te gaan of zo, maar in de kern kom je dat natuurlijk ook met elkaar tegen.
Dus bevraag jezelf en de ander.
Ja, en dat proces gaat automatisch zorgen voor angst en voor grip verliezen, omdat je kaders vastpakt. De vraag is van wie die kaders zijn. Ja, het heeft tijd nodig om met elkaar die vraag te stellen. Hoe doe je dat dan? Hoe breng je dan die leefwerelden van leerlingen in de school binnen? Tot op welk niveau wil je inclusief zijn? Mm-hmm. Op basis waarvan ben je inclusief? Dus de vraag rondom inclusiviteit is altijd parallel lopend met de vraag rondom exclusiviteit. Hè? Of eigenlijk exclusie.
En aan de basis ligt de visie van de school.
Precies. En dan visie niet wat er dus in door marketingsbureaus ontwikkelde identiteitsdocumenten staat op de website van de school.
Ja.
Maar de beleefde collectieve visie van het docententeam.
Ja, en daarover moet je dus met elkaar in gesprek.
Yes.
Een helder verhaal. En ik wil heel graag nog even proberen het met wat voorbeelden te illustreren of concreter te maken nog. Stel, je hebt een klas van 30 leerlingen. Bijvoorbeeld in Winterswijk, in de Achterhoek. Ja. Allemaal kinderen met een boerenachtergrond. Autochtoon als wat. En er zitten twee kinderen bij die gevlucht zijn uit Syrië. Die een nieuw leven proberen op te bouwen in Nederland. En je staat als docent voor de vraag, hoe gaan we hiermee om? Wat zou jij dan zeggen?
Vanuit het klassieke diversiteitsdenken zou je zeggen, hey, deze twee leerlingen zijn anders dan de andere 28. Vanuit het superdiversiteitsdenken kun je zeggen, hey, die 28 leerlingen hebben weliswaar een gelijkenis op één van de factoren. Namelijk hun etnische achtergrond, maar zijn onderling enorm verschillend. Ze bestaan uit jongens en meisjes, genderdiversiteit. Ze komen uit verschillende type gezinnen. Dus vanuit dat oogpunt is het eigenlijk een andere vraag, relevant. Dus stel je voor dat een van die jongens met een autochtoon Nederlandse achtergrond in dat klaslokaal in Winterswijk het gevoel heeft niet aansluiting te kunnen vinden bij de groepsdynamiek in de klas, omdat andere leerlingen gewoon veel sneller gaan. Nu kunnen we twee dingen doen. We kunnen zeggen, hey, we leggen het accent op die twee Syrische leerlingen, van oorsprong Syrische leerlingen, en hun inpassing in het bestaande systeem. Of we kunnen in zo'n klas gaan normaliseren het idee dat we allemaal op sommige momenten in onze levens redenen hebben om geen aansluiting te voelen bij de groep waar we eigenlijk bij willen horen.
Dus ergens is het een cadeautje voor zo'n klas of voor zo'n school dat die leerlingen
juist
en in de klas komen.
Wat je daar natuurlijk ook mee doet, is het normaliseren van verschillen.
Nou, wij hebben het dus over het christendom gedaan. En het viel ons eigenlijk heel erg op dat het topje van de ijsberg, dat eigenlijk heel het christendom vaak op één, tenminste in Nederland, heel erg op één hoop wordt gegooid. Je ziet bijvoorbeeld beelden van Urk en zo. En als het over anti-LGBTQ-beleid gaat, dan wordt altijd het christendom even lekker in de spotlight gezet. En ook veel over dat we veel dingen niet mogen en zo. En we vinden het dan eigenlijk jammer dat ook de hele... Er zijn inderdaad soms in sommige stromingen van het christendom ook negatieve dingen. Dat zien we zelf ook wel in. Maar we vinden het jammer dat dan de diversiteit van het christendom niet echt belicht wordt.
Een ander voorbeeld, als je het goed vindt. Ja. Nu een klas met 30 leerlingen in Amsterdam. Het is op een middelbare school. Twee leerlingen willen zich niet laten vaccineren. Zijn bijvoorbeeld Jehovah's getuigen en hebben daar principiële bezwaren tegen. De andere 28 hebben zich wel laten vaccineren. Dus leerkrachten hebben zich ook laten vaccineren. In hoeverre ga je dan ook dat als aanleiding nemen voor een gesprek over iedereen? Iedereen is anders en laten we de verschillen vieren. Wanneer gaat het te veel schuren?
Ja. Ik zou willen zeggen, laten we de verschillen erkennen. Hè? Vieren okay. is alweer een ander okay. accent, zeg maar. Hè? Maar de erkennen en zien en betekenis geven. Kijk, wat heel goed is trouwens in jouw vraag, is dat je een totaal ander aspect neemt, vaccineren. Hè? Dus, en we kunnen honderden voorbeelden nemen die eigenlijk als reden genomen kunnen worden voor scheidslijnen. Kijk, je kunt daar uiteindelijk de vraag stellen van, in hoeverre is die mini-samenleving veerkrachtig genoeg om zich te verhouden tot twee leerlingen die eigenlijk afwijken van de norm? Dus even los van of ze wel of niet gaan vaccineren uiteindelijk. Hè? Dus op het moment dat de standaardreactie is, wij doen iets en zij wijken daarvan af. Dus zij horen niet meer bij de mini-samenleving. Op basis van één aspect, namelijk in dit geval wel of niet vaccineren. Dan toont dat de weinige veerkrachtigheid van die mini-samenleving. Op het moment dat of leerlingen in de mini-samenleving eigenlijk als automatische reflex hebben, deze persoon blijft een van ons en bewerkstelligen een scheiding tussen gedrag en mens. Dat is waar het hier over gaat. Hè? En het feit dat iemand zich anders gedraagt dan ik, andere keuzes maakt dan ik, hoeft helemaal niets te zeggen over mijn intermenselijke band met die persoon.
Nou, zou de luisteraar kunnen denken, dit is een soft verhaal. Want soms wijken leerlingen op zo'n manier af dat dat slecht is voor de groep of totaal ingaat tegen onze visie. Het kunnen ook leerlingen zijn die een minderheid vormen, die bijvoorbeeld geweld verheerlijken. Dus wanneer zeg je, oké, er is een grens en die grens is nu bereikt?
Kijk, die grens is er altijd en die zou er altijd moeten zijn. Op het moment dat het binnen die schoolcultuur zo is, dat onderdeel van het gemeenschappelijk normatief kader is een bepaald gedrag, of een bepaald gedrag juist niet doen, hè, bijvoorbeeld het verheerlijken van geweld, dan betekent dat niet dat je niet restrictief mag zijn. Hè, dus inderdaad, ik vind het heel goed dat je die vraag stelt van de subjectiviteitsdenken zou zeg maar gekenschetst kunnen worden of dit is een soort van soft gebeuren van jongens, we moeten allemaal samenleven. Dat is het totaal niet.
Het is niet absoluut.
Nee, en het gaat hier heel duidelijk over het onderscheid maken tussen de mens en het gedrag. En op het moment dat het gedrag afwijkend is in termen van het beschadigen van de hogere doelen van die schoolcultuur en het beschadigen van de mini-samenleving en het sociale verkeer op school en dat ook anderen zich veilig blijven voelen, dan moet dat gedrag bestraft worden, afgeremd worden, gekaderd worden, gedempt worden in welke variant dan ook binnen die schoolcultuur ervoor gekozen wordt. Mijn punt alleen is, dat is nog steeds geen reden om de mens achter die leerling uit te sluiten.
Dit was de vierde aflevering van Gezonde School, de podcast. Gemaakt door mijzelf, Maarten Dallinga, in opdracht van Gezonde School. Redactie, Patty Krijgsman en Boukje van Vlokhoven. Eindmixage, Matthijs Duringhof. Ben je enthousiast over deze podcast? Vertel anderen erover, zoals je collega's. En laat een recensie achter bij Apple Podcasts. Dan weten anderen deze podcast sneller te vinden. Aflevering 5 over ingrijpende gebeurtenissen verschijnt 8 februari.
Volgens mij gaat het bij een calamiteit, een schokkende gebeurtenis, altijd over leiderschap. Er moet iemand staan waarvan iedereen denkt, hij of zij gaat zorgen dat we hier samen goed uitkomen. Dat vertrouwen moet er zijn. Maar goed, we weten natuurlijk van onszelf niet altijd hoe wij in zo'n crisis functioneren.
Meer informatie over wat je als professional in of rond het onderwijs kunt doen op leefstijlgebied vind je op gezondeschool.nl. Reageren kan via info@gezondeschool.nl. En het zou geweldig zijn als je ook onze enquête invult. De link vind je in de show notes, oftewel de beschrijving bij deze aflevering. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende.